Gemeente, een aantal mededelingen. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, bediening van het heilige avondmaal zijn. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagmiddag om 14:30 zal er bejaardenmiddag zijn. En vrijdagavond om 19:30 is er een kerstzangavond. Alles zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 26. Romeinen 7 vanaf het 7e vers. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 57ste vers van Psalm 119. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht. 119 vers 57. Romeinen 7 vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, dat is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien dan ik dan hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik het nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Gemeente, wij vinden het woord Gods voor de prediking van morgen in de profetieën van Zacharia, het vijfde hoofdstuk. En we lezen vanmorgen de versen 5 tot en met 11. Zacharia 5, de versen 5 tot en met 11. Dat is het ene laatste nachtgezicht dat de profeet Zacharia heeft gezien. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide: wat is dat? En hij zeide: dat is een efa die voortkomt. Verder zeide hij: dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En ziet, een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden van de efa. En hij zeide: deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de efa en hij wierp het lode gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie, twee vrouwen kwamen voort en wind was in haar vleugels. En zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En zij voerden de efa tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zeide ik tot de engel die met mij sprak: waarheen brengen ze deze efa? En hij zeide tot mij: om haar een huis te bouwen in het land Sinear, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Zover onze tekst. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen voorbeden doen voor zuster Knapen van de Lijsterbesweg, die deze week naar het ziekenhuis, Dijkzicht ziekenhuis, moet voor een ingrijpende operatie. En wij willen voorbeden doen voor zuster Boeren, die vorige week, konden we zeggen, uit het ziekenhuis thuis mocht komen, maar die maandag jongstleden weer moest worden opgenomen en daar ook nu nog is. Dankzegging doen we voor het gezin van Bart en Rina de Bakker, waar in de afgelopen week een dochter werd geboren. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we mogen vanmorgen weer onder uw woord verkeren op deze zondag. Wat een zegen dat het elke keer weer zondag wordt en dat het elke keer weer van uwentwege zo beschikt en bestuurd en gegeven wordt, dat we op die zondag in vrijheid en ongehinderd naar uw huis mogen opgaan, om te horen wat gij ons te zeggen hebt. En dan is er altijd weer een boodschap van uwentwege, o God. Gij wandelt ons na met de blijken van uw goedheid. Gij blijft gedurig voor ons zorgen. Gij zijt ook in dat opzicht de getrouwe. Heren, laten we er erg in hebben. Geef dat wij niet van die mensen zijn die deze zegeningen wel aanvaarden zonder echter erbij na te denken. We doen dat vaak met wat gij geeft. Zoals de psalmregel zegt: het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En zo is dat bij een mens, heren, zo menigmaal. Dan nemen we wat we krijgen en we vergeten de gever, de weldoener, de bron van alle gaven. We hebben genoeg aan de gaven en we hebben u niet nodig, heren. En daarom vergeten we u en daarom staat u buiten ons leven. Zo is het zo vaak, zo is het ook als het om de geestelijke dingen gaat. We gaan dan inderdaad naar de kerk en we lezen de Bijbel en we doen onze godsdienstige plichten. Maar of we besef hebben van u en van de noodzakelijkheid van de waarachtige kennis van u en van een leven met u en van verzoening met u. Heren, dat is allemaal nog maar de vraag. Van nature is dat er niet, ook bij kerkgangers niet. En daarom, wij bidden u, o God, wil ons leren om echt eens stil te staan bij alles wat u geeft en bij de bedoelingen die u ermee hebt. Laten we door de gaven van u ook naar u, de gever, worden gebracht, om u te kennen en om uw genade te kennen en om in uw gemeenschap te leren leven. En zo zijn we vanmorgen dan weer in de kerk en zo mogen we weer horen wat tot onze vrede dient, want dat is toch de boodschap ook nu weer. Wat gij ons te zeggen hebt, Heer, het heeft te maken met onze zonden. Maar het heeft ook te maken met de vergeving die er bij u is, de zaligheid, de genade die gij openbaart. Het heeft te maken met verlorenheid en schuld aan onze kant. Het heeft ook te maken met het feit dat gij een weg geopend hebt en een middel gegeven hebt, uw zoon zelfs gegeven hebt. Het heeft ermee te maken dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren te redden van het verderf waar ze door de zonde in gevangen zitten. Heere, wij vragen u dat gij ons voor deze dingen een oor wilt geven en een hart wilt schenken. En dat we zo met aandacht mogen luisteren. En dat niets ons samen zijn zou kunnen verstoren. Dat er niets zou gebeuren wat de aandacht zou kunnen afleiden. Maar dat wij met niet alleen geopende oren, maar ook ontsloten harten zouden mogen horen naar de boodschap die gesproken mag worden. En laat dan de boodschap inderdaad ook de vertolking zijn van uw eigen woord. Heren, er zit altijd zoveel menselijks in een kerkdienst, in het luisteren, maar ook in het spreken. En dat menselijke, dat kan dat van wat, datgene wat van u is, ook in de schaduw stellen. Dat menselijke kan zo gaan domineren dat het goddelijke, het eeuwige, het van de Heilige Geest verdwijnt uit ons gezicht. Laat dat zo niet wezen, Heren. En laat ook in het spreken, in het preken van uw woord echt mogen klinken. En dat dat woord van u zo door u ook zou worden gebruikt tot onze zaligheid. Geef ons genade en bewijs ons uw genade. En scheld ons ook al onze zonden kwijt. En laten onze zonden toch geen scheiding maken, Heren. Onze zonden die er inderdaad liggen en die we ook meebrengen, die ons aankleven. Onze zonde die ook in ons woont, Heren. Jazeker, omdat het allemaal tegen uw woord en tegen uw heilige wet ingaat, is de zonde ook scheidingmakend. Brengt de zonde de dood en het verderf, geestelijk gebrek en armoede. Maar Heren, als u in uw genade, in uw ontferming die zonde wilt wegnemen, dan komt er weer een vlak veld. Dan is de berg die tussen u en ons in lag weggenomen. En dan kunnen wij voor het aangezicht van u, o Heere, treden. Wilt gij geven dat door uw genade, door het werk van de Heere Jezus, toegepast door de Heilige Geest, die dingen dan zo in ons leven ook mogen zijn. Gedenk gij hen die naar uw huis niet kunnen. Onze bejaarden, verschillende van hen al jarenlang verstoken van de gang naar uw huis. Heren, gedenk ze toch en zegen ze. Ook bij het afgebroken worden wat aardse krachten betreft en wat lichamelijke en misschien ook wel geestelijke vermogens betreft, wilt u met uw genade, met uw vertroosting, met uw goddelijk woord in hun leven komen en hen dat geven wat ze op reis naar de eeuwigheid zo nodig hebben. We bidden ook voor onze zieken. We noemden elkaar juist de namen van een aantal uit de gemeente die met ziekenhuis te maken hebben of krijgen. Zuster Boeren die daar weer naartoe moest en die er nog is. Heere, gedenkt u haar in uw genade en geeft dat de middelen gebruikt mogen worden tot haar herstel en tot haar lichamelijk welzijn. Wees haar ook geestelijk genadig en goed. We bidden u bijzonder ook voor zuster Knapen die deze week zal moeten worden opgenomen en die een ingrijpende operatie zal moeten ondergaan. Een operatie waarvan het nog niet zeker is hoe ze er straks door zal zijn gekomen. Geeft u om te beginnen dat dat gebeuren mag, Heren, dat zij deze behandeling mag doorstaan en dat zij ook weer ontwaken mag en dat het alles onder uw zegen goed mag gaan. Maar geef, o God, dat er dan ook inderdaad een afdoende ingreep zou mogen plaatsvinden, waardoor de ziekte bedwongen mag worden. Daar staat u immers boven, heren, boven elke kwaal. Ook al zeggen wij dat het een ernstige kwaal is, ook al zeggen wij dat het in zijn aard een ongeneeslijke ziekte is, maar dan hebt u toch nog mogelijkheden en middelen om die kwaal weg te nemen en te bedwingen. Zou u dat willen geven, ook door middel van datgene wat zij straks zal moeten ondergaan? En geef haar kracht om de weg te gaan die gij met haar gaat. Al zal dat voor onze ervaring niet makkelijk zijn, heren, maar bij u is hulp, bij u is ondersteuning, bij u is ook zoveel genade dat die werkelijk genoeg is. Laat ze daarop mogen zien en laat ze dat van u mogen verwachten. Denk ook aan andere zieken die we niet met name noemen, maar wilt u zich ontfermen over een ieder die dat zo bijzonder nodig heeft. We willen u ook danken voor het feit dat er in het gezin de bakker een dochter geboren mocht worden, heren. U hebt het nog wel gemaakt. U bent de schepper van het leven. En dat mochten ze daar ook weer opnieuw ondervinden, heren. De God die leven geeft. Wij danken u voor het goede dat ze daarin van u hebben mogen ontvangen. En laat dit kind nu ook in gezondheid mogen opgroeien. Dat is ook niet vanzelfsprekend dat onze kinderen gezond zijn en dat ze in gezondheid opgroeien. Heere, geef dat ook aan dit pasgeboren kind. En mag het bovenal een kind zijn waarin uw genade verheerlijkt wordt. Zegen de ouders bij de taak die ze hadden en kregen, opnieuw erbij gekregen hebben. En laten ze het van u verwachten, o God, ook bij de groeiende verantwoordelijkheid die ze dragen. Zegen ze zo samen en als gezin. Heren, wij bidden u dat ge gedenken wilt aan alles wat op uw zegen hoopt. Deze dag die ook vandaag weer, die ook een dag mag zijn waarin uw woord overal verkondigd wordt. Kom daarin mee, heren. Breid uw rijk uit en wilt ge uw genade verheerlijken. De duivel gaat rond als een engel des lichts enerzijds, als een briesende leeuw ook. En hij heeft zo zijn plannen en hij heeft zoveel resultaat ook bij de uitvoering van zijn plannen. Er zijn er zoveel die verblind worden. Er zijn er zoveel die in de zonde hun element vinden. Er zijn er zoveel, heren, ook in ons land en onder ons volk die van u niet weten willen. Er zijn er zoveel waarin de zonde op de troon zit. O God, breek dat rijk van de boze af en wilt u met macht en met de kracht van uw genade nog velen winnen voor u en voor uw dienst. En wilt ge zo uw rijk bouwen en uw naam groot maken. Hoor ons dan, o genadige God, in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 26. Het 9e, het 10e en het 11e vers, wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, doe mij niet mee vergaan, maar ik ben oprecht. 9, 10 en 11 van 26. Thank you. Gemeente, de twee nachtgezichten die in het vijfde hoofdstuk van de profetie van Zacharia beschreven worden, horen eigenlijk bij elkaar. Ja, ze horen allemaal wel bij elkaar, alle nachtgezichten, maar deze twee toch wel heel bijzonder. Want het gaat in beide om de verwijdering van de zonde uit het leven van Israël. We hebben het zesde nachtgezicht dat ons in het begin van het vijfde hoofdstuk beschreven wordt, vorige week met elkaar overdacht. En toen hebben we gezien dat de Heere de zondaars, de grote, de openbare, de goddeloze zondaars uit Israël zal uitroeien. Zij vallen onder Gods vloek. En degene die met name genoemd zijn, dat zijn degene die stelen en degene die vals zweren. En die zich van die zonden ook niet bekeren, maar die daarin doorgaan in onbekeerlijkheid, ongehoorzaam aan het woord van God. De vloek zal hen treffen, de vloek zal in hun huizen komen en die vloek zal werkzaam zijn in hun huizen en die huizen verteren en tot puinhopen maken en de bewoners van die huizen zullen uitgeroeid worden. God is terrein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hij oefent de tucht over degene die in ongehoorzaamheid voortleven. En tenslotte, na al de langmoedigheid Gods, is er geen pardon meer als hij de goddelozen gaat verbreken. Maar dat roept natuurlijk tegelijkertijd vragen op. Wie zullen er dan door getroffen worden? Wie zijn dat dan die door God beschouwd worden als leugenaars? En die door God beschouwd worden als mensen en die stelen als dieven. Wie zijn dat? En met name de vromen onder Israël, de oprechten van hart, degene die de Heere hebben leren vrezen, degene die ook zichzelf hebben leren kennen, vrezen, beven, schrikken bij zo'n tijding. Zoals je dat bij de discipelen bijvoorbeeld ook tegenkomt, als de Heere Jezus met hen aanzit aan de paasmaaltijd. En als hij dan dat zwaar geladen woord spreekt, dat ontzagwekkende woord, één uit u zal mij verraden. Dan denken die discipelen niet bij elkaar, oh, dat zal die dan wel zijn en dat zal die wel doen. Nee, omdat ze zichzelf toch ook een beetje hebben leren kennen en weten wat er in een mensenhart leeft en weten wat er allemaal in een hart kan opkomen, zijn ze zo geschrokken van die vraag dat ze de mogelijkheid overwegen. Ben ik dat misschien? En ze vragen dat ook aan Jezus. Heere, ben ik het? Ze staan daar niet boven. Farizeeën staan daar boven. Die weten dat ze dat nooit zullen doen. Maar iemand die genade ontvangen heeft en die zichzelf heeft leren kennen, al is het alleen maar in beginsel, die weet dat hij niet zo hoog kan staan. Die is al zo vaak gevallen. En die heeft al zo vaak ervaren dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En dat hij tot alles in staat is. Als God hem niet beheerst en bedwingt, als dat kwaad dat van binnen zit waar hij oog voor gekregen heeft er eens uitkomt, ben ik het, Heer. En daarom juist bij zo'n tijding als in dat zesde nachtgezicht ons verteld wordt over die vliegende vloek, zullen de vromen in Israël gebeefd en gesidderd hebben. Moet dan niet iedereen omkomen? Want als je jezelf hebt leren kennen, dan weet je toch dat je van nature ook niet anders bent dan een dief en dan een geveinsde. Op die vragen mag de profeet een antwoord gaan geven, want de Heere geeft hem een zevende visioen. Weet u wat het verschil is tussen diegenen die hier onder die vloek liggen en die door die vloek getroffen worden en degenen die er nu bang voor worden dat die vloek ook hen zal treffen? Diegenen die tenslotte ervaren zullen dat die vloek in hun huis binnenkomt en dat die vloek hen uitroeit en dat de toorn van God op hen rust, zodat die toorn van God ook uitwerking krijgt in hun leven. Dat waren degenen in wie leven de zonden de overhand hadden, maar die zich er niet van wensten te bekeren. De roepstemmen van de Heere ten spijt. Maar die anderen die zo bevreesd kunnen zijn dat die vloek ook hen zal treffen, dat zijn degenen die als ze voor Gods aangezicht komen mogen zeggen, kunnen zeggen, door genade mogen zeggen dat de zonde tegen hun wil in hen overgebleven is. En wat heeft God voor hen voor boodschap? Wel, dat laat de Heere de profeet in het 7e visioen zien. Waar het erover gaat dat niet alleen, zoals in het 6e staat, de zondaars weggedaan worden. Maar waar nu de boodschap klinkt dat ook de zonde zal worden verwijderd. De zondemacht. Die zondekracht. Waardoor steeds weer nieuwe zonden gedaan worden. Anders gezegd, in dat 7e visioen gaat God een ander aspect van zijn reinigend, van zijn heiligend werk, zoals hij dat in het midden van Israël verricht, aantonen. Daar gaat het nu over. De Heere heiligt zijn volk. De Heere reinigt ze van zonde en ongerechtigheid. Zacharia ziet een nieuw gezicht. Dit keer moet hij er ook weer toe opgewekt worden, want de engel, de tolkengel die met hem spreekt, gaat uit en hij zegt tot hem, hef nu uw ogen op en zie wat dit is dat er voortkomt. Ik stel me voor dat nadat hij die boodschap gehoord heeft en dat visioen van die vliegende boekrol gezien heeft, Zacharia in gepeins neerzit. Dat is ook wat hij toen zag. De komende gerichten, de uitroeiing van de bozen. En als een mens daar een indruk van heeft, dan is er wat te peinzen. Dan is er wat te denken en diep in gedachten zit Zacharia voor zich uit te staren. Maar dan maakt de tolkengel hem er opmerkzaam op dat er nog meer te zien is. Als hij het dit keer zegt, zoals hij het andere keren ook wel gedaan heeft, Zacharia opmerkzaam maken op wat de Heere hem tonen zal, dan klinkt er dit keer geen verwijt in door. Zo in de zin van, weet u dat niet? Want de profeet weet het niet wat hij ziet, begrijpt het niet. Het is dit keer ook wat ingewikkelder. Toen hij die kandelaar zag in hoofdstuk 4, toen klonk het verwijt, het stille verwijt, het zachte verwijt. Weet u dat nou echt niet, wat dat is? Maar hier klinkt dat verwijt niet. Hier heeft die tolkengel er alle begrip voor dat dit gezicht, dit visioen van zodanige aard is dat het op het eerste gezicht echt niet te doorgronden is. En vandaar dat die tolkengel ook terstond uitleg gaat geven. Wat is er dan te zien? Een efa. Een efa, dat is een maat die ze gebruikte om droge waren mee te wegen of mee te meten. Graan bijvoorbeeld of andere landbouwproducten. Maar de afmetingen van deze efa zijn dit keer buiten proporties, zoals die afmetingen van die boekrol ook buiten proporties waren. 10 bij 5 meter, zo'n boekrol bestaat in het echt natuurlijk niet. Nou, zo'n grote efa had Zacharia ook nog nooit gezien. Een soort groot vat, stelt u zich het zomaar voor, een soort groot vat waar ook nog een keer een deksel op ligt. Wat stelt dat voor? Dat wordt gezegd in het tweede deel van vers 6, maar dat zijn geen eenvoudige woorden voor de verklaring. Verder zeide hij, dit is het oog over hen lieden in het ganse land. Nadat Zacharia dus die efa gezien heeft, zegt de tolkengel, dat is het oog over hen in het ganse land. Eigenlijk is het zo onverklaarbaar. U zult het woord oog misschien anders moeten lezen. In de zin van dit is hun verschijning in het ganse land. Nog weer anders gezegd, zo zien ze er overal uit. Die Eva en wat erin zit, en we zullen dat straks zien, dat is eigenlijk de illustratie van hoe het er in Israël uitziet. En dan blijkt dat het in die Eva en met name in datgene wat er in die Eva zit, in dat vat zit, om de zonde gaat. Nu, zoals die Eva eruit ziet, zo ziet in Gods ogen Israël eruit. Dat wil zeggen, de zonde heeft het volk, het hele volksleven doortrokken. Er is er niet één die een uitzondering vormt. Ze zijn allemaal zondaren, doortrokken van de goddeloosheid. En dan ziet Zacharia verder dat er een plaat van lood op dat vat ligt. Een stevig deksel. Een zwaar deksel. En dat is nodig, want als iemand, er staat niet bij wie dat doet, als iemand die loden plaat dat deksel oplicht en Zacharia gelegenheid geeft om even in die kuip te kijken, dan ontdekt Zacharia dat daar een vrouw in het midden van de Eva zit. Die vrouw is goddeloosheid, zo heet ze, Rishia, laten we ze maar zo noemen. Dat is de naam die er in het Hebreeuws aangegeven wordt, Rishia. Zo heet ze en dat is ze. En waarom wordt ze nou voorgesteld als een vrouw? Wel, dat gebeurt wel vaker in de Bijbel, maar ook in andere literatuur worden vrouwen wel eens meer als een illustratie gebruikt, als een afbeelding van bepaalde ondeugden of ook wel van bepaalde deugden. Hier beeldt deze vrouw de goddeloosheid af. En dat ze inderdaad goddeloosheid is, dat blijkt als dat deksel van die Eva opgetild wordt en als Zacharia dus even in die kuip kan kijken, dan is die vrouw terstond bezig, dan is de goddeloosheid terstond bezig om te proberen te ontsnappen. Dat doet de goddeloosheid immers altijd. De goddeloosheid, de zonde, zoekt altijd ruimte. Zoekt altijd gelegenheid om aan het werk te kunnen zijn. De goddeloosheid laat zich niet opsluiten. En als de goddeloosheid al opgesloten zit, dan is er altijd van die kant van de zonde een poging en pogingen om uit te breken, om zich te kunnen openbaren, om aan het werk te kunnen gaan. En toen moest er een sterke hand aan te pas komen, er wordt weer niet gezegd wie dat doet. Toen moest er een sterke hand aan te pas komen om Rishia naar beneden te duwen. Zo lezen we het ook in vers 8. En hij wierp ze in het midden van de Eva. Ze klautert eruit, maar die hand pakt haar beet en werpt haar terug. En smakt ook dat deksel met geweld bovenop die Eva. En hij wierp het lode gewicht op de mond van dezelve. Want ze moet er blijven. De goddeloosheid moet beteugeld worden. Gemeente, tot zover even het visioen. Er staat nog meer, maar dat zullen we straks lezen. En de vraag, wat zegt dit ons? U kent die vrouw. U kent goddeloosheid immers wel. Tenminste, als we onszelf hebben leren kennen. En als we niet met gesloten ogen door het leven gaan en alles goed praten en alles denken en van alles denken dat het zo vaart niet lopen zal. Als we toch een beetje geleerd hebben naar het woord van God te luisteren en zeker als Gods geest ons ook nog door dat woord heeft doen verstaan wat de Heere te zeggen heeft en wat de Heere over ons zegt en wat de Heere over ons denkt, dan zijn wij deze vrouw Rishia wel eens tegengekomen. En we hebben ze ook ontdekt in ons eigen hart, in ons eigen leven, die boze macht. waardoor we altijd weer tot zonde gebracht worden, die verdorven aard. Kort geleden hebben we het daar aan de hand van de catechismus ook over gehad. Nu komt het door Gods voorzienigheid vanmorgen weer aan de orde. De Heere kon daar een bedoeling mee hebben, dat diezelfde dingen zo kort na elkaar weer aan de orde komen. Die verdorven aard waarmee Gods kinderen hun leven lang te strijden hebben. De boosheid die ons altijd aankleeft en die wordt hier getypeerd als goddeloosheid. Ons bestaan is ten diepste een goddeloos bestaan. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan dat ook niet. We zijn altijd tegendraads. Tegen de wil van God in. Misschien dat u dat zo niet taxeert, maar zo is het wel. En die zondemacht die er in ons leven is, die is altijd erop uit om ruimte te krijgen. Want zonde is in haar wezen een actief gebeuren. Zonde wil gedaan worden. Zonde wil zich uitbreiden. Zonde wil zich vermenigvuldigen. Zonde zoekt steeds weer nieuwe slachtoffers. Zonde spant daarom steeds nieuwe strikken. Zonde zoekt nieuwe prooien om gevangen te nemen. En de macht van de zonde is een verdervende, een voortwoekerende macht. Daar hebben degenen die door de Heere oprecht gemaakt zijn, last van. En die zouden dat zo graag anders hebben in hun leven. Die zouden de zonde liever afsterven. Die zouden zich van de zonde bevrijd willen zijn, maar dat lukt niet. Steeds weer ziet die zonde macht gelegenheid en ruimte om toch weer te werken. In je gedachten, in je daden, in je woorden. Het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Nou, wie is er dan volmaakt? En we struikelen altijd, dagelijks, in velen. Die zonde is altijd op zoek. Weer een nieuwe prooi. Weer een nieuwe openbaring en altijd doorgaat dat zo. En dat is nou wat Paulus in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief bedoelde. We hebben dat hoofdstuk vanmorgen nog eens een keer gelezen. Paulus verklaart daarin hoe het met hem gesteld is. En wat een verdriet veroorzaakt wordt door dat inwonende verderf. En wat een strijd hij daarmee te voeren heeft. Laten we nog maar eens zien hoe de apostel dat in dat 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief onder woorden brengt. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Dat wil ik niet meer kennen. Daar wil ik mee breken, daar wil ik afstand van doen. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan verder, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Geen goed woont, daar heb je Risha, die goddeloosheid in zijn vlees. En nou is het willen wel bij mij, zegt de apostel. Oh ja, dat wel, door de genade Gods is er wat veranderd in mijn leven. De Heer heeft mijn leven omgezet, het willen is wel bij mij. Ik zou wel anders willen, ik heb een vermaak Gods. In de wet, en vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat was vroeger niet zo, maar nu wel. Maar al is het willen dan wel bij mij, het volbrengen, dat vind ik niet. Het goede dat ik wil, dankzij de genade, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet meer wil, dat me de dood geworden is. Dat is toch altijd weer zo dicht bij mij dat ik het als vanzelf toch weer wel doe. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij bij, nabij. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar helaas, er is die andere wet in mijn leden. Daar zit Risha. En die strijdt tegen de wet van mijn gemoed. En die neemt me gevangen, want ze ziet kans om iedere keer weer te ontsnappen. En ze legt mij weer onder de wet der zonde die in mijn leven is. Begrijpt u dat in zo'n strijd? In zo'n conflict, als dat geen theorie maar beleving is, de apostel zichzelf een ellendig mens noemt, een ongelukkig mens. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, wat een verdriet veroorzaakt dat. Als een mens God zoekt te dienen, God zoekt te behagen, uit liefde tot God, niet om wat te verdienen, niet om de Heere te behagen om zo ook in een goed blaadje te komen, maar om de Heere te dienen uit wederliefde, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en dan te ontdekken dat het niet kan zoals je begeert en dat het nooit lukt zoals je zou willen, maar dat er altijd zonde aankleeft en dat je gebed en je geloof en al je geestelijke oefeningen onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. En dat er nou nooit iets is wat gaaf is voor Gods ogen. En waarin de Heere en enkel alleen de Heere in bedoeld en mee gezocht wordt. Begrijpelijk dat de apostel dan zegt, zolang die goddeloosheid nog in zijn bestaan is. Ik, ellendig mens. En wat is het dan nodig dat dat deksel erop blijft? Wat is het dan nodig dat er gewaakt wordt, dat er gebeden wordt? En daarom worden er ook zo vaak woorden gesproken die de kinderen Gods zoeken op te roepen om te waken en te bidden. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt de Heer Jezus. Want zonde is niet iets om mee te spelen en lichtvaardig mee om te gaan. Met de zonde kun je niet doen alsof het allemaal zo'n vaart niet loopt. Gif. Gif is ook niet onschuldig. Nucleair afval, je hoort er vandaag heel wat over, nietwaar? Uit de kerncentrale zal dat afval van dat verbruikte spul, dat gevaarlijk is voor de gezondheid, dat gevaarlijk is voor het milieu, dat moet weggeborgen worden. En wat is er vaak een hele geharrewar om een plek te vinden waar zulk afval ergens opgeborgen kan worden, zodat niemand er schade van kan lijden. Op zo'n vat met gif staat een doodskop. Afblijven. Uit de buurt blijven. En hou het alsjeblieft uit de buurt van kinderen, dat gif. Ook als u wel eens wat in huis moet hebben, ter bestrijding van ongedierte of zo. Hou het uit de buurt van kinderen. Want de gevolgen zijn niet te overzien als we met gif nonchalant omgaan. Nou, zo moeten we met de zonde ook omgaan. Zo. De zonde moet geschuwd worden, moet gemeden worden, moet ontvlucht worden, want het is het gif, het grootste gif in ons leven en in onze samenleving. Er zijn ook mensen die zwaar tillen aan nucleair afval en zo, en terecht wellicht. Maar tillen we nu ook zwaar aan dit gif? Of denken we dat het wel meevalt? God laat in dit visioen zien dat je er maar heel voorzichtig mee moet zijn. En God laat zien dat die vrouw Risha naar beneden geduwd moet worden. En dat die lode plaat op als deksel op die Eva moet zijn om de uitgang af te sluiten. Hoe staat het in ons leven, gemeente, met in onze verhouding tegenover de zonde, de goddeloosheid? Anders gezegd, hoe staat het in ons leven met onze verhouding tegenover de wet van God die de goddeloosheid verbiedt en veroordeelt? Waar hebben we ons element in? Waar leven we in? Waar hebben we behagen in? Wat vinden we fijn? Hebben we de noodzaak van waarachtige bekering ingezien? De noodzaak van strijden tegen de zonde? En dan niet alleen maar strijden tegen een aantal zonden die aan de buitenkant zitten. Ook daartegen moet gestreden worden. Maar vooral strijden tegen de zonde die in ons woont. Om die woorden uit onze catechismus nog weer eens te gebruiken. Onze verdorven aard waarmee wij ons leven lang te strijden hebben. Hebben we het gevaar, het dodelijke gevaar van het gif van de zonde al eens gezien. En kunnen wij voor Gods aangezicht ook eerlijk zeggen dat als die zonde er dan nog is, hij tegen onze wil in ons overgebleven is. En dat we de leed overdragen dat het zo is. Dat we God niet beter en getrouwer en liefdevoller en gehoorzamer kunnen dienen. Hebben we daar smart over, veroorzaakt dat pijn in ons binnenste. Hunkert ons hart naar een reinigmakende en een heiligende werking van God de Heilige Geest. En bidden we de Heere wel eens om zijn genade, om zijn krachtige genade, dat hij de zonde in ons leven toch zou willen beheersen en bedwingen. En dat hij dat vuil en dat gif zou willen wegnemen uit onze ziel. We gaan weer terug naar het visioen. Want hier blijft het niet bij. De profeet krijgt niet alleen maar dat zicht op die Eva met dat deksel en degene die in die Eva zit. Hij hoort niet alleen maar dat de goddeloosheid voorstelt. Maar hij hief, zo staat er, ik hief mijn ogen op. Hij kijkt opnieuw en ik zag en zie twee vrouwen kwamen voort en wind was in haar vleugelen. En ze hadden vleugelen als de vleugelen van een ooievaar. En zij voerden de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Er komt beweging. Er komen twee vrouwen aan. Alweer vrouwen. Maar dit keer stellen de vrouwen die twee geen ondeugden voor, maar het goede. En die vrouwen hebben grote vleugels. Vleugels als van een ooievaar. In Palestina weten ze ook wat de ooievaars zijn. Wij zien er zo af en toe ook eens een, maar daar in april bijvoorbeeld, in de tijd waarin de ooievaars op trektocht zijn, ooievaars zijn trekvogels immers, dan kun je er honderden tegelijk zien. Ze weten dus inderdaad in Palestina ook van ooievaars af. Die dieren die soms mijlen en mijlen ver wegtrekken en die als zij op trektocht zijn ook hoog in de lucht vliegen. Tussen de aarde en de hemel, zoals hier staat. Wat komen die twee vrouwen met die ooievaarsvleugels doen? Zij komen die Eva oppakken. En dat voorwerp met Rischa erin, hoog in de lucht, met zich meenemen. En in het volbrengen van die taak zijn deze vrouwen ook erg voorspoedig, want de wind was in haar vleugels. En u hebt het wellicht al eens eerder gehoord, in het Hebreeuws is er maar één woord dat gebruikt wordt nu is voor wind en dan is voor geest. Je kan ook lezen, de geest was in hun vleugels. De geest. De geest van God. Die ook de geest der uitbranding genoemd wordt. Die de geest der heiliging is. En zo wou ik het dan maar lezen. De woorden van onze tekst. Dat de geest in hun vleugels was. En als die vrouwen met die ooievaarsvleugels waarin de geest blaast. Hun taak verrichten. En die Eva met de goddeloosheid wegvoeren. Dan wordt de goddeloosheid, zo lezen we, door de geest, door Gods geest, weggevoerd uit Israël. Er is dus een goddelijke kracht werkzaam. Ja, er is een goddelijke kracht werkzaam in het volk van God. De Heer heeft in hoofdstuk 3 al gezien hoe hij met de zonde van de zondaar handelt. Jozua kreeg schone klederen aan. We zagen dat ziet op de wegneming van de schuld. Dat ziet op de rechtvaardige verklaring van de zondaar. De Heer doet de zonde weg. Alle schuld die er ligt is betaald. De engel des Heeren, de borg en zaligmaker van zijn kerk, zorgt ervoor dat Gods volk vrijgesproken wordt van schuld en straf en een recht krijgt op het eeuwige leven. Rechtvaardig zijn ze. Maar dat is niet het enige wat een zondaar nodig heeft. Een zondaar heeft ook heiliging nodig. Niet alleen de schuld moet worden weggedaan, maar ook de smet. Het vuil. De verdorvenheid. Dat moet ook gebeuren. Want ook nadat een mens gerechtvaardigd is, al zegt de Heer, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël, dan zijn daar nog de inklevende zonden, we hadden het er zojuist over. Dan is daar nog die verdorven aard, dan gaat die strijd nog altijd door. En die zonde moet ook weggenomen worden, die smet moet ook verdwijnen, de heiliging moet nagejaagd worden. Zoals de apostel dat schrijft, jaagt de heiligmaking na, zonder de welke niemand de Heere zien zal. Maar wat een weldaad, als God er nou zelf voor zorgt dat dat geschiet. En dat doet de Heere. Hij zorgt er zelf voor. Hij zorgt dat die twee vrouwen komen om die Eva op te pakken. En hij zorgt ervoor dat hun werk ook nog gemakkelijk gemaakt wordt, want de geest blaast in hun vleugels. En ze kunnen die Eva met snelheid wegvoeren uit het midden van Israël. En zo neemt in het geestelijke, in het leven van hen die die strijd leerden kennen, die die worsteling kennen, die de smart over de overgebleven zonde kennen, zo neemt de Heere in hun leven ook de lust om te zondigen weg. Zo is de Heere in dat proces van heiliging en reiniging bezig om Gods kinderen meer en meer aan zijn beeld gelijkvormig te maken. Zo is hij hen aan het ontwennen. De zonde is hun element niet meer. In de zonde hebben ze hun vermaak niet meer. In de zonde voelen ze zich niet meer thuis. Integendeel, in de zonde gaat een mens zich ongelukkig voelen. Want hij begeert zo anders te zijn. Als dat in de eerste psalm voorgesteld wordt, dan is dat iets wat tegelijkertijd ook tot jaloersheid verwekt. Om zo te mogen zijn, nietwaar? Wel gelukzalig is namelijk die man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. En die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit in het gestoelte van de spotters. Maar die zijn lust heeft in Gods wet. En in de overdenking van die wet, dag en nacht. Dat zou je begeren. En dat mag je in beginsel in praktijk gaan brengen. Als God de lust tot de zonde gaat doden. En als God begeerte en honger en dorst naar gerechtigheid gaat geven. Als God een heilig leven, een wandel voor zijn aangezicht aantrekkelijk maakt. En begerenswaardig doet zijn. En als God zijn liefde in het hart uitstort. En als er wederliefde gaat komen om die God alleen te behagen. Oh, dan kun je het niet meer uithouden in de raad van de goddelozen. En dan kun je niet meer staan op de weg van de zondaars. En dan kun je niet meer zitten in het gezelschap, in het gestoelte van de spotters. Dan zoekt de mens een andere manier van leven, een andere levensstijl. Dan krijgt Gods wet betekenis. Dan wordt het gebod van de Heer heilig en rechtvaardig en goed. Dan komt er wat de 119e psalm getuigt. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Niet om in een wettisch leven onze kracht te zoeken. Maar omdat die wet de openbaring van de heilige wil van een liefhebbend en een genade God is. En omdat je zo de wet mag gaan zien als de openbaring van de wil des Heren, en heeft die God die zoveel genade bewijst er dan geen recht op om te zeggen hoe hij het hebben wil in ons leven? Heeft die God er dan geen recht op als hij zo uit nood en dood verlost heeft en als hij zo zijn gunsten geopenbaard heeft aan een schuldig hart dat we leven voor zijn aangezicht? Dat is het motief wat deze man uit Psalm 1 drijft. Als hij zijn lust heeft in Gods wet en als hij die dag en nacht overdenkt. Daar zit het werk van de geest achter. Het werk van de geest die in die ooievaars vleugelen van die twee vrouwen blies, om de zonde te verwijderen en om lust tot alle gerechtigheid te geven. Maar dan zit Zachariah nog met een vraag. En dat is de vraag waar ze die Eva nou naartoe brengen. Waar die vrouwen met die vleugels nu met de Eva en de vrouw in de Eva naartoe gaan. En hij stelt die vraag. Daarna, toen zeide ik tot de engel die met mij sprak, waarheen brengen ze deze Eva? En hij zeide tot mij, hij krijgt dus antwoord om haar een huis te bouwen in het land Sinear. Dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Naar Sinear gaan ze. Dat is een endweg. Maar wat is Sinear? Die naam komt in de Bijbel meer voor. Die naam vinden we in het allereerste begin van de Bijbel, in Genesis 10 en Genesis 11. Sinear, dat is het land waar Nimrod woonde. Nimrod, die een geweldig jager was. Nimrod die ook een stad gebouwd heeft. En het geheim van die stad, de geest van de stad van Nimrod, was om het zonder God te doen. En als in Genesis 11 verteld wordt van de torenbouw van Babel in de landstreek van Sinear, dan komt diezelfde geest openbaar. Ze zullen het zonder God doen. Goddeloos. Daar hoort Rishia thuis. Daar waar ze het zonder God doen. En waar de mens in de plaats van God wil zijn. Die torenbouwers in Genesis 11, die bestormden de hemel omdat ze de plaats van God wilden innemen. En met God wilden ze niet meer rekenen en aan God wilden ze niet meer denken. Laat staan dat ze aan God zouden willen gehoorzamen. De mens zoekt alles in eigen hand te nemen. En zo is Sinear het land waar de geest de antigoddelijke en de antichristelijke geest openbaar komen. Sinear is tenslotte het land van de antichrist. Daarheen wordt de goddeloosheid gebracht. Daar krijgt Rishia een huis, een permanent verblijf. Daar wordt ze gevestigd op haar grondvesten, op haar fundament. Waar is Sinear? Sinear is overal waar de mens het zonder God doet. Sinear is de wereld die zich aan God en aan het toezicht van God en aan de wet van God onttrekt. Sinear is de wereld waar de goddeloosheid op de troon zit. Waar Rishia een huis heeft. In tegenstelling tot het volk van God, want daar werd ze juist weggehaald. Weggevoerd uit de gemeenschap met het van het volk van God. Wegverwijderd. Wat lezen we hier dus? Dat er een schifting plaatsvindt. Dat het onderscheid zichtbaar gaat worden tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Dat God ze zelf uit elkaar gaat halen. Rishia hoort niet in Jeruzalem. Want dat is Gods stad. Daar zal de Heere terugkeren. Daar zal hij wonen. Daar zal zijn huis staan. En hij heeft geen gemeenschap met de goddeloosheid. Jeruzalem heeft geen gemeenschap met Babylon. En daarom moet de goddeloosheid naar haar plaats, in haar huis, in haar wereld, in haar Sinear. En terwijl de kerk gezuiverd wordt, gereinigd wordt, wordt de wereld goddelozer. U moet er dan ook niet vreemd van opkijken, gemeente, dat het gaat zoals het gaat in de wereld waarin wij leven. Want dat is ook de wereld van Sinear. En daar staat het huis van goddeloosheid. En vandaar dat er in het laatste gedeelte van het woord van God, in het laatste hoofdstuk staat, die vuil is, hij worde nog vuiler. Laat dat maar doorgaan, die ontwikkeling. Laat de zonde zich maar rijp maken voor het oordeel. De goddeloosheid, waar de mensen doen wat goed is in hun eigen ogen. U moet er dan ook niet van opkijken dat het in ons eigen land ook hoe langer hoe verder die kant op gaat. Want dat huis van Risja staat daar. En dus moet alles wat van God is wijken. En dus moeten alle normen van fatsoen en van burgerlijke fatsoen en beleefdheid ook al wijken. En dus mag het oog best getroffen worden door allerlei schunnigheid, ook in bushokjes en weet ik wat meer. Want Sinear is, we trekken ons van God niks meer aan. En van al de normen die God gegeven heeft, trekken we niets meer aan. En de ene minister heeft nog niet wat gezegd over de zondag, of de volgende komt ook alweer met de zondag en de bedreiging van de zondag. Want Risja woont daar, ook in ons kabinet. Waar naar God niet gevraagd wordt. En waar de normen die God gegeven heeft, zijn heilige inzettingen niet meer tellen. Net als in de torenbouw van Babel niet. We doen het zelf wel. Verwonder u daar niet over. Want die vuil is, hij moet er nog vuil worden. En de ongerechtigheid moet rijp worden voor de dag van het gericht. Ten slotte is Sinear nog niet op zijn hoogtepunt gekomen. De mens der zonde moet ook nog komen. De zoon der wetteloosheid. Om dan onder de macht van Satan deze wereld helemaal onder de invloedssfeer van de zonde te brengen. Zodat alles wat van God is overal zal worden uitgedelgd en uitgeroeid. En degene die het teken van het beest niet hebben, niet meer kunnen kopen en verkopen. Dan heeft Risja pas haar doel bereikt. En daarom verwonder u er niet over als we dat om ons heen zien gebeuren. En als wij als kerk, en dan heb ik het nog maar over de kerk als zichtbare verschijning, hoe langer hoe verder worden weggedrukt naar de marge, naar de rand van de samenleving, totdat we over de rand heen geduwd worden. Verwacht dat maar. Als er dan maar tegenover mag staan wat in datzelfde woord uit Openbaring 22 ook gezegd wordt. Als gesproken wordt aan de ene kant, die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. Als er dan maar tegenover mag staan. En als dat maar van ons zou mogen gelden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog meer, nog verder geheiligd zou worden. Voordat Sinear is geen hoop. Dan moet het in Openbaring 18 maar eens nalezen. Dan krijgt Sinear de naam Babylon, maar dat is toch hetzelfde. Hoe dat met Babylon afloopt. Hoe dat rijk van de goddeloosheid, dat rijk van de antichrist straks definitief te gronde gaat. En hoe er niets van overblijft. Maar dan komt de vraag in alle klem en in alle ernst naar ons toe. En gemeente, dat is een vraag die op de avondmaalzondag, op de voorbereidingszondag ook nog een bijzonder accent krijgt. Waar wonen wij nu? Want onze tekst geeft twee mogelijkheden aan. Je woont in Jeruzalem. En daar wordt de goddeloosheid weggehaald. En daar laat de Heere mensen achter die lust kregen tot gerechtigheid en om hem te vrezen. En om hem te dienen met een oprecht gemaakt hart. Of je woont in Sinear, in Babylon. Je hebt vandaag tegenwoordig een hele hoop mensen die een tweede huis hebben. Die een domicilie hebben, nou ja, waar ze dan het grootste deel van het jaar wonen. Maar ze hebben ergens anders een tweede huis of een boot of weet ik het wat meer. En daar zijn ze dan een hele tijd van hun vakantieperiode. Als u maar niet denkt dat wij, als het om geestelijke dingen gaat, ook twee huizen kunnen hebben. Dat kan niet dat je in Jeruzalem woont en een tweede huis hebt in Sinear. Of dat je in Sinear woont en denkt dat je een tweede huis in Jeruzalem hebt. Het is hier of. Of door genade op het adres waar de vreze Gods woont. En waar de Heere de eerste plaats gekregen heeft. En waar ons hart aan zijn dienst verbonden is geworden. En waar het woord van God betekenis en waarde en kracht ging krijgen. Of daar waar de goddeloosheid heen gebracht is. En waar het oordeel God straks in volle omgang gaat neervallen. En waar er niets van overblijft. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang. Begrijpt u goed, u kunt, ik zei dat zo pas, ik zeg het toch een keer. Begrijpt u goed, u kunt niet op twee adressen wonen. En we kunnen ook niet met de vorm van wat godsdienstigheid volstaan, terwijl de goddeloosheid ten diepste toch nog in ons hart is achtergebleven en ongemoeid achterblijft. Ik bedoel, zonder dat er waarachtige bekering is. Je kunt nou nog in Jeruzalem denken te wonen, terwijl de Heere die ons hart kent, weet dat je daar maar een vreemdeling bent. Een indringer. En dat je daar ten onrechte een plaats zoekt onder Gods volk, omdat je er ten diepste niet bij hoort. En je kunt je sterk maken met allerlei godsdienstige argumenten. De Heere geeft in zijn woord te kennen dat er mensen zijn die zich sterk maken met allerlei godsdienstige argumenten. En denken daaraan motieven te kunnen ontlenen en hoop te kunnen ontlenen dat ze nog een keer zalig kunnen worden ook. De Heere vertelt ons in het evangelie dat er mensen zijn die straks tegen de Heere zullen zeggen: we hebben toch in uw naam geprofeteerd. En gij hebt in onze straten geleerd. Nou gemeente, dat laatste is zeker waar, dat de Heere ook in onze straten geleerd heeft en dat hij in ons kerkgebouw heeft willen spreken. En als we ons daarop beroepen, zeker dan beroepen we ons inderdaad niet op iets dat te vergeefs is en dat niet waar is. Maar als de Heere in onze straten geleerd heeft, is dat woord van hem dan ook in onze harten afgedaald. En is het dan een kracht Gods tot zaligheid in ons leven geworden. Want met het uiterlijke en met het vormelijke en met de buitenkant kunnen we niet volstaan. Kunnen we ook op een avondmaalzondag niet volstaan. Waarheid in het binnenste. En dan kan een mens veel strijd hebben als het gaat om de vraag of het nou bij hem waarheid in het binnenste is. Weet u, omdat hij ook nog zoveel geveinsdheid in zijn eigen hart heeft ontdekt. En omdat hij nog zoveel zonde achter en overgebleven ziet. En de bange vraag oprijst: kan dat dan echt wel met genade bestaan? En wat is dan de toetssteen? Hoe moet je dan een antwoord vinden op de vraag of het werk van de Heere waarlijk in ons leven begonnen is? De constatering dat er nog zoveel zonde en verkeerdheid in ons overgebleven is. De constatering dat we de Heere niet dienen met die ijver als we wel schuldig zijn. De constatering dat we geen volkomen geloof hebben. Wat veroorzaakt dat? Constateren we dat en zeggen we: ja, een mens kan ook niet volmaakt zijn. We zijn nu eenmaal toch ook nog zondaren. Dat is kil. Dat is onbewogen. Daar zit geen ziel in. Of constateren we dat terwijl het ons smart voor Gods aangezicht geeft en zegt, en dat we en ons doet zeggen tegen de Heere: Heere, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En mogen en durven we het al voor Gods aangezicht belijden. Maar er is toch ook het goede, Heere, dat ik wil, ook al doe ik het niet, ook al struikel ik dagelijks in velen, ook al kom ik aan alle dingen tekort. Maar u weet, want u hebt het zelf in mijn ziel gelegd, u weet immers dat ik u lief heb. U weet dat ik uw wet ook lief gekregen heb. U weet, Heere, dat ik uw dienst lief gekregen heb. Als dat de reactie is, dan mag je inderdaad onder het genadewoord van de Heere moed grijpen. Want op deze zal ik zien, zegt hij, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Maar die anderen die er altijd maar weer een excuus voor hebben. En die het altijd maar weer begrijpelijk en verklaarbaar vinden. En die toch eigenlijk hun element in de zonde gehouden hebben. Die anderen, die wonen in feite in Siniar. Nou is het vandaag nog het heden der genade. Je kunt nog verhuizen. Je kunt zelfs nog uit Siniar naar Jeruzalem verhuizen. God wil nog de verdrevenen terugbrengen. En God wil de ellendigen nog redden. En God wil zondaren nog zalig maken. En de Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Hij is vandaag nog gewillig om ze te trekken. En de lust tot de zonde te breken. En door genade van zulke nog burgers van Sion te maken. Nee, als je een vriend van de wereld wil zijn. En dat wil volhouden. En van die twee walletjes wil eten. En op twee gedachten wil hinken. Als je een vriend van de wereld wil zijn. Dan word je toch een vijand van God gesteld. Want wie vuil is, moet nog vuiler worden. Maar als je door genade de goede keus hebt mogen doen. En de Heere mocht toevallen. En lust kreeg tot de gerechtigheid Gods. Begeerte kreeg naar heilige wandel. Die heilig is. Dat hij dan nog meer geheiligd worden. Want heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere. Tot in lengte van dagen. Amen. Psalm 93, het vierde vers. Laten wij danken en bidden. Grote en heerlijk God, wij danken u dat gij dat wonder doet. Dat het aan de profeet Zacharia getoond mocht worden. Niet alleen dat de goddelozen van de aarde verdelgd zullen worden. Maar dat ook een keer de zonde zelf teniet gedaan wordt. En dat ge een volk zult overhouden, Heere. Dat gij door uw genade rechtvaardigt en heiligt en vernieuwt. En geschikt maakt voor de eeuwige zalige dienst in de eeuwige heerlijkheid. Heren, dat wonder dat er een volk is dat weliswaar heeft te klagen en dat weliswaar zucht. En dat weliswaar zichzelf ook ellendig bevindt, maar dat toch weten mag. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat u dat wonder doet en ook voltooien zult. Heren, zo zal uw kerk straks eeuwig zonder zonde u mogen dienen. En zo zal de goddeloosheid niet meer zijn. Maar wij leven nog niet daar waar de aarde gereinigd is. De nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. We leven nog op een wereld waarin de goddeloosheid volop aanwezig is. En we worden ermee geconfronteerd en we worden er pijnlijk mee in aanraking gebracht. En we voelen onze machteloosheid, Heer, als het meer en meer over ons heen lijkt te spoelen. Al dat afwijken van u en al dat terzijde stellen van alles wat vroeger nog heilig en onaantastbaar leek te zijn. En wat nu onder allerlei invloeden weg moet, omdat het aan u herinnert. Heere, die goddeloos is, die worden steeds goddelozer en de vuilen worden steeds vuiler. En we worden daar helaas ook in voorgegaan. Door degenen die over ons gesteld zijn. Onze overheid is een geesel, Heere. Degene die over ons regeren, die gij die plaats gegeven hebt. Ze zijn tegelijk een beproeving voor degene die u vrezen. Laten we het zo ook ervaren. Dan hoeven we niet met de vinger te wijzen. Maar dan wordt ons de vraag gesteld, en wat brengt ons dat? En dan bidden we voor minister Dijkstal. En dan bidden we voor minister Joritsma. Die het aandurven om uw dag... aan uw dag zich te vergrijpen, al is het dan alleen in woorden, maar hun intenties zijn duidelijk. We bidden van u, o God, dat zij die in Siniar wonen, nog naar Jeruzalem zouden mogen verhuizen. De weg van waarachtige bekering. Uw macht is groot genoeg om zelfs dat te bewerken. En om zo grote dingen te doen, waaruit blijkt dat gij regeert. Dat gij... de raad van de goddelozen ook nog weet te verijdelen. En dat gij in uw genade zo ook nog aan ons volk zou willen denken. We hebben het er niet naar gemaakt, o God. We hebben het er niet naar gemaakt. Maar wil om Christus wil. Om de verdiensten van de borg en zalig maken nog aan ons arme volk gedenken. En ons nog bewaren voor een verder toename. En voor een verdere stortvloed van goddeloosheid, waarin voor u geen plaats meer overblijft. Maar wil uw kerk zuiveren, Heere, en wil uw kerk getrouw maken, en wil uw volk versieren met deugden, wil uw volk ook rijp maken voor de verheerlijking van uw naam, wilt u lof halen uit degene die gij geleerd hebt u te vrezen, en wilt gij de lust tot de zonde knakken en de begeerte naar de ongerechtigheid breken. En geef zo ook een gezegende voorbereiding op het heilige avondmaal. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 8e vers. Het gebed des Heren. Het 8e vers, verlos ons uit des boze macht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.